Gemeente een enkele mededeling. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad om 19:30 vergaderen. En volgende week zondag, zo de Heere wil, zal er een extra collecte zijn ten behoeve van de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 141ste psalm, het eerste en het negende vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden en doch op u zien mijn schreiende ogen. 141 vers 1 en 9. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan uit lezen we uit het 8e hoofdstuk, de verzen 40 tot en met 48. Lucas 8, de verzen 40 tot en met 48. En na de schriftlezing zingen we Psalm 38, het 21ste vers. Zie mij, Heer, die elk moet duchten tot u vluchten. 38, vers 21. En het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de scharen ontving, want zij waren allen hem verwachtende. En ziet, er kwam een man wiens naam was Jairus, en hij was een overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen, want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom van zijn kleed aan en terstond stelpte de vloed van haar bloed. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen ontkenden, zeide Petrus en die met hem waren: meester, de scharen drukken en verdringen u, en zegt gij: wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe ze terstond genezen was. En hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het 5e hoofdstuk van het Markusevangelie. We hebben daar 2 weken geleden ook uit gelezen en ik zou verder willen gaan in dat evangelie, in het 5e hoofdstuk van Markus dus. En de tekst wordt gevormd door de verzen 25 tot en met 29. Daar lezen wij: en een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Tot zover. Wij willen Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord vragen. Dan willen we ook voorbeden doen. Morgen moet Hester Arissen een oogoperatie ondergaan in het Sophia kinderziekenhuis. En zuster van de Steenhoven is nu uit het ziekenhuis in Dirksland ontslagen en is nu in haar eigen woning in Stellendam. Broeder Adrie van Wezel is ook thuis, maar moet in de week die voor ons ligt opnieuw moeten worden opgenomen voor verder onderzoek. Laten wij de Heere bidden. We zoeken uw heilig aangezicht, Heere. Nu gij ons vanmorgen samenbrengt in uw huis. En wij willen u ootmoedig danken voor het voorrecht dat we daarin ontvangen. U hebt ons in de week die voorbij gegaan is nog gespaard. U hebt ons verzorgd. Er zijn vele blijken van uw goedheid. Laten we ze opmerken. Laten we er niet aan voorbij leven. Laten we het ook niet aanvaarden als iets wat gewoon is en vanzelf spreekt. Dat doen we zo vaak. Dan vinden we de zegeningen en de voorspoed gewoon. En dan bedenken we niet eens dat dat onverdiend is. En bedenken we ook niet eens dat het van u komt. De gaven nemen we, de gever kennen we niet. En erkennen we menigmaal niet. Heere, zo mag het niet. Zo behoort het niet te wezen. Zeker niet bij mensen die vanuit uw woord de weg gewezen krijgen. En die vanuit uw woord ook weten dat alle goede gaven en volmaakte giften van de Heere neerdalen. En dat gij uw hand opent en dat gij zegent en wel doet. En zo zullen we in u moeten eindigen, Heere, en zo zal het dan pas goed zijn als we u ook de eer en de dank mogen toebrengen voor al die onverdiende gunstbewijzen. Laat het zo ook in ons hart mogen leven, ook als we zien op het voorrecht dat we nog onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren. Heere, we weten er niet van wat het is om vervolgd te worden. We weten er niet van wat het is als in andere landen, vroeger of ook vandaag nog, het een christen moeilijk gemaakt wordt om christen te zijn en als een christen te leven. Wij hebben ons leven lang al het voorrecht gehad dat wij in vrijheid ongehinderd mogen opgaan naar de plaats van het gebed. Maar dat mag ons toch ook steeds weer een wonder zijn. Laat dat zo wezen, Heere, dat u nog tot ons spreken wilt en dat u nog aan ons arbeiden wilt en dat u nog van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is ons op de hoogte wilt stellen, de naam van de Heere Jezus. Zo zien wij vanmorgen op tot u, Heere, wees in ons midden en werk in ons midden. En laten wij het ondervinden ook dat de kracht van u uitgaat. Dat uw Heilige Geest het uit uw volheid, Heere Jezus, mag nemen om het ons te verkondigen. En ons deelgenoot te maken van dat heil dat de rechtvaardigen verkrijgen. Wees in ons midden, Heere, met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Want er moet aan onze kant zoveel opgeruimd worden. En er moet zoveel tot zwijgen gebracht worden. Wij hebben zo onze eigen dingen die we meebrengen. En die de loop van uw woord in de weg zouden kunnen staan. We zitten met onze eigen gedachten vaak in de kerk. En die eigen gedachten die vervullen ons zo dat er voor iets anders geen plaats is. En dan moet er opruiming zijn, Heere. Dan moet ons hart ook ontvankelijk gemaakt worden en onze geest moet ervoor opengesteld worden om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Wilt u dat doen? En wilt u uw woord ook geven in het verborgene van ons hart, als een kracht tot zaligheid. Laten wij niet alleen aandacht mogen geven aan uw woord, maar laten wij de kracht, de zaligmakende kracht van uw woord ook ondervinden voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. En doe zo wonderen, o God, wonderen van bekering, wonderen van geloof. En laten die vruchten op de akker van ons hart mogen rijpen tot eer van uw naam. Heren, van onszelf hoeven we het niet te verwachten. U verwacht het ook niet van ons, want u hebt in uw woord alles wat aan onze kant ligt al veroordeeld. En u hebt het van ons gezegd dat er uit ons, zoals we van nature zijn, nooit enige vrucht zal wezen waarin gij verheerlijkt wordt. Maar u hebt het anderzijds ook gezegd dat al wat ons ontbreekt door u geschonken wordt in de weg van ons gebed. En u geeft het dan ook nog mild en overvloedig. Mogen we daar dan een beroep op doen, Heren? En mogen we achter dat woord, achter die toezegging van u schuilen? En wilt gij om Christus wil ons nog een genadig en een barmhartig God zijn? Als we vanmorgen gaan luisteren naar een van de wonderen die gij, Heere Jezus, verricht hebt aan zo'n hulpeloze vrouw, laat het ons dan ten deel mogen vallen dat wij diezelfde wonderkracht, die genadekracht van u, Heere Jezus, in onze hulpeloosheid mogen leren kennen. En maak gij zo uw weldaden in ons midden heerlijk. Zegen uw woord overal waar dat vandaag verkondigd mag worden. Wilt u er overal bij zijn en dat woord tot zegen stellen voor velen. Het gebruiken als een middel in uw hand tot bevordering van uw zaak in deze wereld en tot bevordering van het rijk van uw Zoon Jezus Christus. Dat er velen, Heren, voor u mogen vallen en u leren belijden. Dat er velen uit de duisternis mogen overgaan in het licht. Dat er velen dat heil dat in Christus is mogen zoeken en kennen. En dat uw volk vandaag ook ondersteuning en bekrachtiging mag ontvangen op de weg die ze gaan moeten. En dat dat woord voor hen een staf mag zijn om op te leunen. Dat dat woord voedsel mag zijn voor de hongerige ziel. Dat dat woord vertroosting mag zijn voor de neergebogen harten. Zegen zo uw woord. En maakt u er gebruik van om uw werk, uw heerlijk werk te doen, ook in de afbraak van het rijk van de boze. Heren, we bidden u ook voor onze zieken. We dragen Hester Arise aan u op, die al eerder met ziekenhuis en met doktoren in aanraking is geweest in haar jonge leven, maar voor wie er opnieuw een behandeling op de agenda staat. Een oogoperatie wacht haar. Heren, zou u willen geven dat onder uw zegenende handen die behandeling ook het gewenste resultaat mag hebben? Geef ook de ouders genade om haar kind, hun kind in deze weg aan u, de Heren, over te geven. En laten ze vertrouwen mogen hebben, Heren, in uw wijsheid en in uw leiding. En wilt ge het bewijzen dat u aan dit kind gedenkt? En dat u het voor uw rekening neemt en het verzorgen wilt. We danken u ook voor voorrechten die ge geschonken hebt. Broeder Van Wezel mocht thuiskomen, al staat een nieuwe opname hem te wachten en al moet er nog verder onderzoek worden verricht. Wilt u het alles met uw zegen bekronen en uw gunst hem ook in deze weg bewijzen voor lichaam en ziel. En dan denken we ook weer bijzonder aan zuster Van de Steenhoven, die uit het ziekenhuis ontslagen werd. Maar niet omdat ze daar resultaat heeft ontvangen. Er is zelfs niet eens meer een mogelijkheid om voor haar kwaal nog iets te doen. Heren, ze is naar huis gegaan, maar niet met het vooruitzicht dat ze beter zal worden. En wat er nu verder op haar pad ligt, Heren, dat weet zij niet en dat weet geen mens. Maar er zijn zorgen en ingrijpende zorgen ook. We dragen haar aan u op. En we willen u ootmoedig bidden dat u met ontferming aan haar gedenken wilt. En dat u het geven wilt dat zij achter u de Heere aan mag komen. Dat ze het ervaren mag, Heere, dat u deze periode van beproeving in haar leven voor haar geestelijk heil nog zou willen gebruiken. En wilt u haar dan voorbereiden en toebereiden en klaarmaken voor die laatste reis die voor haar komt, die voor elk mens overigens komt. Wij bidden van u, Heere, gedenk haar in uw genade. Naar lichaam en ziel wil haar voor ernstig en zwaar lijden bewaren. Maar geef haar bijzonder ook dat licht, dat vertroostende licht van uw aangezicht te mogen aanschouwen. Heere, wij vragen u, wees met alle die beproefd zijn en die een weg van zorg en moeite in hun leven gaan moeten, wilt u zijn met al het, bij elk hart dat schreien tot u vlucht. En laat in alle beproeving en in alle tegenspoed en in alle zorg en in alle moeite die ons wedervaren, we ervaren dat er nog een weg naar boven is. En dat gij een toevlucht zijt en dat ge het zo ook wilt bewijzen. En laten wij ons vertrouwen op u de Heere mogen stellen. Heere, in dit alles moeten wij ook beleiden dat we geen enkel recht hebben. En dat er geen verdiensten zijn. Vergeef onze zonden, Heere. En scheld ons kwijt wat wij misdeden, ook in de afgelopen week. De zonden die we bedreven met onze daden, met onze woorden of slechts in onze gedachten. Maar u die de gedachten leest en die in de schuilhoeken van ons hart blikt, u weet ook van die zonden die een ander niet kent en die naar buiten niet openbaar komen. De zonden van het verborgene. Heren, en ze moeten allemaal bedekt zijn onder het bloed van Christus, want anders zullen ze tegen ons getuigen en in het gericht tegen ons oprijzen. O Heren, vergeef al onze ongerechtigheden. En leer ons ook ernst maken in het strijden tegen de zonde, om voor uw aangezicht in alle oprechtheid te mogen wandelen. Geef dat en wil ons om Christus wil een verhorend God zijn. Uit genade. Amen. Wij zingen nu uit de 142ste psalm, het tweede, vierde en vijfde vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142, 2, 4 en 5. toen de Heer Jezus terug was in de omgeving van Capernaum aan de noordelijke kust van het meer van Galilea, is daar een grote schare hem tegemoet gekomen. Ze verwachten zijn terugkeer, ze zagen er ook naar uit. Terwijl hij in Decapolis de ervaring opdeed dat ze hem baden om uit hun gebied te vertrekken, ondervond hij aan de andere kant van het meer dat de mensen hem verwelkomden. Maar de vraag is natuurlijk altijd, als mensen belangstelling voor de Heer Jezus tonen, wat zit daarachter? Waarom toont men belangstelling voor de Heer Jezus? En daar heeft de Heer Jezus ook zijn teleurstellingen bij opgedaan. Niet alle belangstelling kwam uit heilbegeerte voort. Niet alle belangstelling was een belangstelling waar hij in verheerlijkt werd. Men heeft hem ook als een soort wonderdoener bekeken. En het was interessant om bij hem in de buurt te blijven en om allerlei dingen te zien gebeuren, indrukwekkende tekenen te zien verrichten. Maar u weet, het evangelie maakt ons duidelijk dat bij velen uit die scharen de Heer Jezus niet de plaats kreeg die hij behoorde te hebben, namelijk die van de zaligmaker. Maar goed, in die schare blijkt een man te zijn, een zekere Jairus, overste van de synagoge, die tot Jezus doordringt met het verzoek dat Jezus mee zal willen gaan. Hij heeft een kind, waarschijnlijk zijn enigst kind, een meisje van 12 jaar. En dat kind ligt te sterven. En uit de bewogenheid van zijn hart en uit liefde voor zijn kind is hij naar de Heer Jezus gevlucht. Om de Heer Jezus te vragen, gaat u alstublieft met me mee. En legt u uw handen op mijn kind, zodat ze zal genezen worden en behouden blijven. En Jezus heeft aan dat verzoek van Jairus voldaan. Hij willigt dat verzoek in. En nu zijn ze onderweg naar het huis van Jairus. De mensen gaan mee, gevraagd of ongevraagd, maar ze gaan mee. Ze hebben gehoord wat Jairus vroeg, want dat is publiek gebeurd, dat is in het openbaar gebeurd. En nu zien ze een nieuw wonder als het ware voor zich. En daar zijn ze benieuwd naar, dus ze gaan mee. Ze volgen dit keer niet, maar zoals we de vorige keer zagen, ze lopen rondom de Heere Jezus. En ze lopen zo rondom de Heere Jezus dat ze hem als het ware verdringen. Dat woord wordt ook gebruikt in het 24e vers van het Marcus Evangelie hoofdstuk 5. Ze verdrongen hem. Maar dan vindt er een incident plaats. Er is een ander die een beroep op de wondermacht van de Heere Jezus komt doen. Ze doet dat evenwel op een hele andere manier als dat Jairus het gedaan had. Jairus kwam voor Jezus, viel voor hem op de knieën en bad hem ernstig. Maar degene over wie het nu gaat, in onze tekst, die komt niet voor de Heer Jezus, maar ze nadert hem van achteren. Ze vraagt niets, ze raakt alleen maar de zoom van zijn kleed aan. Maar hoe het verschil ook mogen zijn, in ieder geval blijkt er nu oponthoud te komen. Want nadat die vrouw genezen is, keert Jezus zich om en dan vindt er een gesprek plaats tussen hem en haar. En Jairus moet wachten. En Jairus' geloof wordt beproefd. En het wordt hem bijna te veel. Jairus is door dit incident overvallen. Hij was blij dat Jezus meeging en dat hij terstond meeging, maar nu dit. En ik weet niet hoe Jairus gekeken heeft naar die vrouw toen zij daarna voor de dag moest komen en toen dat gesprek tussen Jezus en haar plaatsvond. Maar ik denk dat hij met grote zorg in zijn hart daarbij gestaan heeft, als Jezus nu maar niet te laat komt. Jezus is overigens niet door dit gebeuren met de vrouw uit onze tekst overvallen. Hij heeft geweten dat ze komen zal. En omdat hij wist dat ze komen zou, heeft hij haar ook de gelegenheid gegeven om te komen. En daarom was het dat de schare dit keer zo dicht om hem heen was. Daarom was het dat de schare, zoals de tekst zegt, hem verdrong. Want dat was voor deze vrouw, met haar kwaal, de enige mogelijkheid om ongemerkt tot de Heer Jezus te kunnen naderen. En om te doen wat ze naar de wet van Mozes niet eens doen mocht. Jezus heeft haar te midden van die bewegende scharen rondom hem heen, die hem al van alle kanten iedere keer aanraakten, omdat ze elkaar en hem verdrongen. Jezus heeft die vrouw gelegenheid gegeven om op deze manier genezing te zoeken en te ontvangen. Gemeente, we willen vanmorgen, en als God het ons geeft, ook volgende week zondag gaan letten op de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Als Marcus van haar vertelt, dan begint hij met eerst een levendige beschrijving te geven van haar deerniswekkende toestand. Ze krijgt geen naam van de evangelist. En bij de andere evangelisten lezen we ook geen naam. Er wordt ons ook niets verteld over waar die vrouw vandaan kwam, wat haar positie in het leven is geweest, of ze een gezin had of dat ze alleen stond. Ze heet alleen maar een zekere vrouw. Dus alweer een van de vele naamlozen die we in het evangelie tegenkomen. Een van de vele naamloze mensen, een van de vele onbekende mensen voor wie de Heer Jezus niettemin aandacht heeft. En naar wie de liefde van de Heer Jezus niettemin uitgaat. En dit tot troost van mensen die zich vergeten weten. Dit tot troost van mensen die zichzelf ook zo onbetekenend achten. Die onder de mensen geen naam hebben. Dat wil niet zeggen dat we bij de Heere vergeten zijn. En dat de Heere onze naam niet kent. En dan vertelt Marcus wat deze vrouw mankeert. Hij doet dat nogal uitvoerig. Uitvoeriger dan de andere evangelisten. Hij begint met te zeggen dat deze vrouw de vloed des bloeds gehad heeft. Dat betekent eenvoudig dat zij aan sterk bloedverlies leed. Bloedvloeien. Of dat constant was, dagelijks dus, zodat ze dagelijks bloed verloor. Of dat het wil zeggen dat zij bij haar maandelijkse ongesteldheid elke keer weer veel bloed verloor. En dat die ongesteldheid lang aanhield. Dat is naar mijn gedachten niet helemaal uit de tekst af te lezen. Maar zonder verder commentaar begrijpt een ieder dat deze vrouw die geregeld bloedverlies had, daardoor ook uitermate verzwakt is geraakt. En dat ze eigenlijk altijd moe was. Wij zouden vandaag zeggen, haar HB-gehalte was veel te laag. Schat het nou maar op 4, terwijl je toch een eind in de 7 of in de 8 moet zitten, nietwaar, met dat HB-gehalte. Veel te laag. Ze kon niks presteren. Ze was altijd moe, altijd uitgeput. Ik denk dat ze ook het grootste deel van haar leven op bed of in de stoel doorbracht. Maar behalve haar verzwakte lichamelijke toestand had deze kwaal nog een ander gevolg. Door de wet, Leviticus 15, vers 19 met name, door de wet werd ze ook nog onrein verklaard. Ze kon in de periode waarin ze dat bloedverlies had niet deelnemen aan godsdienstige activiteiten. Daar was ze van buiten gesloten. En pas na haar reiniging kreeg ze weer toegang tot Gods huis en mocht ze zich weer onder het volk begeven. En als het nu waar was wat sommigen veronderstellen, dat zij altijd dat bloedverlies had, dan was ze dus ook constant onrein. En dan stond ze gedurig buiten de dienst des Heren. Dan was ze op godsdienstig gebied een uitgestotene. En daar komt nog dit bij. Dat zij, en dat is ook volgens de wet, dat zij door haar onreinheid alles waarmee ze in aanraking kwam ook onrein maakte. En dat ze daarom ook al uit de buurt van mensen moest blijven. Wilde ze die mensen door haar contact met hen niet onrein maken, dan moest ze buiten de buurt van die mensen blijven. Dus behalve godsdienstig is ze ook op sociaal terrein een uitgestotene. Voelt u iets van het ellendige van haar situatie? En dat duurt nu al 12 jaar. 12 ontzettend lange jaren. Natuurlijk heeft ze hulp gezocht. En er is geen dokter in de wijde omgeving of ze is er geweest. Dat vertelt Marcus ook. Maar al dat zoeken van hulp bij doktoren en al dat komen op het spreekuur bij deze en bij die en al dat gebruik van voorschriften en het nakomen van voorschriften en al dat innemen van medicijnen en al die andere dingen meer, het heeft al met al geen resultaat gehad. Het heeft haar wel veel geld gekost. Ze heeft veel geleden van vele medicijnmeesters, dus dat zijn er niet 2 of 3 geweest. En ze heeft al het hare daaraan ten koste gelegd. Ja, want al wat een mens geeft, heeft, zal hij geven voor zijn leven. Misschien was ze wel welgesteld, maar dan is het nu niet meer, want ze heeft het allemaal aan haar genezing, die nooit kwam, uitgegeven. En ze heeft de rekeningen moeten betalen, en nou is ze aan het eind ook van haar spaargeld. Medische hulp is niet goedkoop. Dat was toen ook niet zo. En nog geen resultaat. Als ze er nou maar beter van geworden was, dan was het nog de moeite waard geweest. Maar nu is ze alles wat ze aan geld en middelen had ook nog kwijt. En ze is nog even ver. Nee, ze is niet even ver. Ze is verder weg. Want het is met haar al erger geworden. De doktoren hebben haar niet kunnen helpen. Marcus zegt dat ze veel geleden heeft van de medicijnmeesters. Dus wat die haar voorschreven, dat maakt het voor haar eigenlijk nog erger. Merkwaardig. Dat is toch even een ding om op te letten als u, en we hebben het gedaan, als u Lucas leest, dan zegt Lucas dat niet. Lucas zegt niet dat de dokters haar hebben doen lijden. Lucas zegt alleen dat de doktoren haar niet hebben kunnen helpen. Lucas legt de schuld dus bij de kwaal, bij de aard van de kwaal die ongeneeslijk was. Die dokters stonden machteloos. Maar Lucas was zelf een dokter. En die spaart zijn soortgenoten op deze manier misschien een beetje. Maar de 2 gegevens bij elkaar laten zien dat de kwaal te ernstig was en boven de kracht, boven de wijsheid van de doktoren uitging. Maar Marcus vertelt erbij dat die doktoren hen in hun onkunde ook kennelijk allerlei voorschriften hebben meegegeven, waar het voor haar nog zwaarder en moeilijker werd. En we kunnen ons indenken hoe het met deze vrouw gegaan is. Tenminste, indenken bij benadering dan. Van kwaad tot erger geraakte ze. En wat een moedeloosheid overviel haar. Toen ze de uitslag kreeg van het onderzoek dat die en die dokter waar ze nu weer geweest was, haar bekendgemaakt werd. Wat een moedeloosheid toen daar ook weer een deur dichtviel en toen er alweer een dokter tegen haar moest zeggen, ik weet niet meer wat ik voor u doen moet. En als ze zo thuis kwam, en neem nou eens aan dat ze ook nog een keer alleen thuis kwam, dat het een alleenstaande vrouw was als ze zo moedeloos en terneergeslagen thuis kwam met haar toch al zo verzwakte lichaam. Wat heeft ze dan op haar bed of in haar stoel gepiekerd en gepeinst? En wat is ze dan verdrietig geweest? En wat heeft ze dan heel wat keren in hopeloosheid gedacht? Het wordt nooit meer wat met me. En als mij geen hulp of uitkomst bleek. Niemand zorgt er voor mijn ziel. Wat een lijdensweg. En dat duurt nou 12 jaren. De tijd vliegt, zeggen we wel eens. Ja, maar dan niet hoor. Als je in zulke omstandigheden verkeert, vliegt de tijd niet. Dan kruipt de tijd. En wat zijn dat lange jaren geweest. En heeft ze dan helemaal geen vooruitzicht meer? Moet ze dan altijd overal buiten staan? Hoe gaat dat met zulke mensen? Ze worden inderdaad ook nog eenzaam, omdat ze het contact met mensen moest vermijden. En die waren als de gevallen zo lang duren, dan weten de mensen in de omgeving er toch ook geen raad meer op. Dan kijkt er op den duur ook niemand meer naar zo iemand om. Toen hoorden ze van Jezus. Deze vrouw van Jezus horende. Hoe dat gegaan is? Ach, iedereen praatte over Jezus. Als u eens in het begin van het Markus-evangelie leest in vers 28 van hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. Dat was nadat de Heer Jezus in de synagoge een bezetene genezen had. Zijn gerucht ging terstond uit in de hele omgeving. En iets dergelijks lezen we in het derde hoofdstuk. Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed. En zij kwamen tot hem. Dus ja, zo'n wonder is dat nu ook niet dat deze vrouw van Jezus hoorde, want iedereen hoorde van de Heere Jezus. En zij ook. Haar wordt ook verteld van hem. En van wat hij deed. De wonderen die hij verrichtte. En de ontferming die hij daarin betoonde. Kent zij hem? Nee. Er staat niet dat ze Jezus ooit gezien heeft. Ze heeft alleen maar van hem gehoord. Er staat niet dat ze hem ooit zelf aan het werk gezien heeft. Dat ze ooit een teken, een wonder door hem heeft zien verrichten. Ze heeft alleen maar gehoord van zijn almacht. Een bezetene genezen, wie had dat ooit gehoord? Blinden het licht in de ogen geven, wie had dat ooit gehoord? Melaatsen de gezondheid teruggeven. En toen ze daarover hoorden, dat Jezus melaatsen genas, toen bleek haar ook zijn barmhartigheid. Toen heeft ze gehoord dat hij niet alleen maar met een woord mensen genas en de kwaal uitbande, maar toen heeft ze gehoord dat Jezus zelfs de onreinen, de buitengeslotenen, en dat waren de melaatsen immers, dat Jezus zelfs de melaatsen, de onreinen, de verstotenen aanraakte. Aanraakte. Zou dat betekenen dat er voor haar toch nog hulp is? Mens blijft hopen, nietwaar? Zelfs na 12 jaar. En zelfs na al die teleurstellingen die al ondervonden zijn. Een mens blijft hopen. En wat deed dat bericht in haar leven? Toen ze van Jezus gehoord had. Ja, dat wekte hoop. Sterker, dat veroorzaakte geloof. Ze geloofde wat ze hoorde. Ze deed het niet af met, ach, praatjes. Het zal wel niet. De mensen maken het veel mooier dan het is. Het zou begrijpelijk zijn geweest als ze zo gereageerd had. Iemand die nou zo vaak teleurgesteld is, die gelooft toch niks meer. Iemand die het nou zo vaak geprobeerd heeft en zo vaak hoop gehad heeft, maar zo vaak ondervonden heeft dat die hoop de bodem ingeslagen is. Die gelooft op den duur toch niks meer. Die is toch veel te bang geworden om zich blij te maken. Om zich vast te hechten aan iets wat dan misschien toch nog wel waar zou kunnen zijn. Het zou begrijpelijk geweest zijn als ze gezegd had van, dan laat ik me niks door wijs maken hoor. Ik laat me echt helemaal niks meer wijs maken. En toch, toen zij van Jezus hoorden, geloofden ze het. Geloofden ze het. En ze wist het met die geloofszekerheid. Dat bij hem hulp te verkrijgen was. Dat. Ja, hoe komt het als een mens echt gaat geloven? Als je het gerucht van de Heere Jezus, van zijn almacht, van zijn genade, van zijn barmhartigheid, hoort, maar ook geloven mag. Hoe komt dat? Wie werkt dat geloof? Van waar komt zulke geloof? Immers van de Heilige Geest, die het werkt, zoals onze catechismus zegt, en je ziet het hier bewaarheid, die het werkt door het gepredikte woord. Nou, wie het haar kwam vertellen, weet ik niet. En hoe ze het gehoord heeft, weet ik niet. Misschien dat de buurvrouw over de schutting het haar verteld heeft. Maar dan is die buurvrouw aan de andere kant van de schutting de predikster geweest. En door dat gepredikte woord heeft de Heilige Geest in haar hart het geloof gewerkt. En ze is er, terwijl ze erover mediteerde, terwijl ze erover nadacht, hoe meer en meer van overtuigd geraakt. Hij kan het. Maar ze kende hem niet eens. Ze wist niet eens hoe hij eruit zag. Ze had hem nog nooit een wonder zien doen. Toch, het staat de Heere niet in de weg. Alle bezwaren die het ongeloof zou kunnen oproepen, en alle bezwaren die vanuit het natuurlijk denken, het onherboren denken van een mens opkomen, al die bezwaren verdwijnen als sneeuw voor de zon, als de onwederstandelijke geest het geloof in een mens werkt. Ja, hij kan het. Jezus. Maar toen kwam de volgende vraag. Hij kan het, maar voor mij is bij hem geen plaats. Ja, Iris kan naar hem toe gaan, iedereen kan naar hem toe gaan. Maar ik niet. En hoe zou ik nou mijn nood aan hem moeten bekendmaken? Hoe zou ik hem nu met mijn zorgen kunnen op de hoogte stellen? Hoe zal ik hem deelgenoot kunnen maken van mijn probleem? De wet sluit mij uit. Ik heb geen toegang. Ik mag geen contact zoeken zelfs met mensen, met medemensen. En dan toch zeker ook niet met hem. En nou stond de deur op een kier. Hij kan het. En die deur valt dicht, omdat de wet hem dichtgooit. En weet u wat er dan gebeurt? En dat vind je in het evangelie vaker. Als de deur dicht gaat en er is toch waarachtig geloof, dan is dat geloof vindingrijk. Je ziet het bij de Canaanese vrouw ook. Die wordt ook weggestuurd door de Heer Jezus. Nee, vrouw, zegt Jezus, het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens te nemen en dat aan de hondekens voor te werpen. Gaat u maar. De deur gaat dicht. En dan is die vrouw in haar geloof vindingrijk en ze zegt, ja heren, maar de hondjes die eten toch van wat er overschiet. Ik vraag niet om aan de tafel te mogen zitten. Ik vraag om een kruimel die op de grond gevallen is, van de overvloed op de tafel van de kinderen. Dan mag het geloof toch ergens, laat ik het simpel zeggen, een gaatje vinden om toch doorheen te kruipen. Het geloof dat God gewerkt heeft, is tenslotte ook een vindingrijk geloof. En als de Heere werkt, dan kan niemand het meer tegenhouden. Dan kan ook de wet het niet meer tegenhouden. En wat is dan dat gaatje waar zij doorheen zoekt te kruipen? Wat is dat waardoor haar geloofsovertuiging niet neergeslagen wordt door die onmogelijkheid om naar Jezus toe te gaan? Haar vertrouwen wordt gesterkt. En in het geloof besluit ze, en toch ga ik naar hem toe. Maar ik ga hem niks vragen. Ik ga het niet tegen hem zeggen. Zeker niet waar al die mensen bij zijn. Ik zal niet voor hem op de knieën vallen. En ik zal hem niet bekendmaken, heren, dat is mijn probleem al 12 jaren. Want hij zou me weg moeten sturen. Hij zou toch helemaal moeten zeggen, nou, hoe durft u dan hier te komen? Weet u dan niet wat Mozes gezegd heeft? Wat zal ik dan doen? Ik zal van achteren naar hem toe gaan. En ik zal alleen mijn hand maar uitsteken. En ik zal alleen maar even met mijn vinger de zoom van zijn kleed aanraken. Of de franje van zijn gebedskleed, zo zou je het ook mogen opvatten. Een van de kwasten van zijn gebedskleed dat de Joodse mannen altijd droegen. Zal dat dan genoeg zijn? Zal dat dan genoeg zijn? Zal ik dan daardoor genezen? Oh ja, haar geloof is intussen gegroeid. En haar geloof is zo sterk geworden dat ze zoveel vertrouwen op Jezus heeft, die zalig maken. En dat ze zoveel krediet op dat woord heeft dat haar verteld is. Dat ze weet dat als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond zijn. En dan gaat ze. Met haar zwakke lichaam. En dan komt ze daar. En dan ziet ze Jezus, ja, ziet ze hem eigenlijk wel, omringd door heel die scharen. Maar ergens in het midden van die scharen, ergens in het midden van die melee van mensen, moet hij zijn. Hoe kom ik bij hem? En in één keer merkt ze dat het haar toch min of meer gemakkelijk gemaakt wordt. Ze zal zich wel gesluierd hebben, zodat de mensen om haar heen haar niet zouden hebben kunnen herkennen. En dat was nodig ook, zeker als ze uit die buurt kwam, en dat neem ik aan. En dan probeert ze tussen die scharen zich te voegen. Dat valt nog niet mee, want de mensen verdringen elkaar. Maar het lukt haar toch min of meer. En ze zit nu straks ook in die groep mensen, in die scharen. En ze probeert hoe langer hoe verder te komen. Dichter en dichter bij de Heer Jezus te komen. En zoals dat altijd gaat, zo zal het in haar geval ook wel gegaan zijn. Ondertussen zal ook de twijfel wel haar ziel besprongen hebben. Ondertussen zal ze ook wel eens een ogenblik gedacht hebben, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En als de mensen me nou eens herkennen, mij, die hier niet eens zijn mag. En als ik straks bij hem ben, mag ik het dan wel doen? Durf ik het dan wel doen? En toch, op hoop tegen hoop, gelooft ze en dringt ze tenslotte door tot vlak achter Jezus. En dan is hij daar, vlak voor haar. En dan moet ze het doen. En ze bukt zich. En ze steekt haar hand uit. En die bevende vinger raakt één ogenblik de uiterste rand van zijn kleed aan. En dan, terstond voelt ze het. Ze voelt het in haar eigen lichaam, wat ze 12 jaar lang niet gevoeld heeft. Ze voelt zich gezond. Het is alsof nieuwe kracht in haar lichaam vloeit. Ze heeft geen bloedtransfusie nodig, maar haar HB-gehalte is gelijk op peil geweest. De kwaal is weg. Ze voelt het in haar lichaam, zo zegt het evangelie. Onmiddellijk, er zit geen tijd tussen. Ze is genezen, niemand hoeft haar dat te vertellen. Er hoeft geen dokter bij te komen, ze hoeft niet nog eens een keer onderzocht te worden om te kijken of het inderdaad wel klopt. Ze is er zelf van overtuigd en een mens kent toch zijn eigen lichaam het beste. En ondertussen, ze weet terstond ook dat ze niet beschaamd is. Dat haar geloofsdaad, haar geloofswerkzaamheid met het wonder van Christus bekroond is. O, wat een wonder en wat een geluk vloeit nu door haar heen. Wat ze in 12 jaren niet gevoeld heeft in haar lichaam en wat ze in 12 jaren niet gevoeld heeft in haar geest, in haar ziel, is nu haar deel. Nu kan ze ineens weer hoop hebben en blij zijn. En nou wil ze maar het liefst zo gauw mogelijk naar huis. Stilletjes. Met die zegen. en dat genezen lichaam. Maar dat lukt haar niet. Alleen daar spreek ik nu verder niet over. Waar het nu vanmorgen over gaat, is dat wij lering doen met datgene van het woord van God wat we vanmorgen dan wel overdenken. Het eerste deel dus alleen maar van deze geschiedenis. Gemeente, en dan vinden we in dit gedeelte om te beginnen een illustratie van een hulpeloze zondaar. Dat is toch niet te veel gezegd. Deze vrouw kun je toch met recht wel een hulpeloos mens noemen. Zo zal ze zelf ook van zichzelf gedacht hebben, hulpeloos. Wie kan haar nou nog helpen? Wie? Wie kan er nou nog wat voor haar doen? Ze heeft het geprobeerd hier en daar en overal. Maar de praktijk heeft haar geleerd dat ze een hopeloos geval is. En dat ze nergens baat kon vinden. En wat ze ook probeerde, het kostte haar alleen maar. Het kostte haar haar geld en het kostte haar nog meer lijden. Is dat niet het beeld van een mens? Ik bedoel het nou natuurlijk in geestelijk opzicht. Is die kwaal waaraan deze vrouw leed en de gevolgen van deze kwaal, de consequenties van deze kwaal, ook niet het beeld van wat de Heere van de mens, van u en mij, zoals we van nature zijn, zegt? Onze kwaal, nou noem het dan onreinheid. Onreinheid. En de wet sluit ons vanwege onze onreinheid overal buiten. We hebben geen gemeenschap met God. We kunnen niet eens voor God bestaan. We kunnen vanwege de vele zonden en ongerechtigheden die ons schuldig verklaren en die ons onrein maken, niet eens tot God naderen. Buiten zijn gunst staan we, buiten zijn gemeenschap. En erger dan dat, ook nog dit. Doordat wij onrein zijn, verspreiden we onreinheid. Met ons voorbeeld en met onze woorden. En we maken anderen ook onrein. Zonde is maar niet iets dat tot onszelf beperkt blijft. Maar zonde verspreidt zich. Zonde heeft de neiging om zich te vermenigvuldigen. Zonde is de oorzaak ervan dat ook anderen aangetast worden. En dat ook anderen onrein zijn. En die kwaal is ongeneeslijk. Ongeneeslijk. Zijn er dan geen dokters die ons kunnen helpen? Zijn er dan geen mogelijkheden waardoor we toch nog wat op kunnen knappen? Is er dan niets waar wij gebruik van kunnen maken om onszelf toch nog een klein beetje te verbeteren? Als we nou eens ons best gingen doen en als we nou eens bepaalde zondige gewoonten en zondige gebruiken en zondige woorden achterwege gingen laten, zodat ons leven wat gereformeerd werd, zodat er een reformatie bij ons optrad. Als we onszelf nu eens gingen opknappen. Niet waar, een mens kan toch met inspanning van wat krachten best tegen de zonde strijden en zichzelf toch wel wat herzien en beschaven. Netjes leven. We kunnen toch proberen naar de geboden van God te gaan leven. We kunnen toch proberen naar de inzettingen van de Heere te gaan handelen en daarin te gaan wandelen. Een mens. Is dat de weg? Is het advies van die dokter een betrouwbaar advies? Kom je daar echt wat verder mee? Het advies om goede werken te gaan doen, het advies om meer te bidden, het advies om ernstiger te leven? Nou, probeer het dan maar. Sommige mensen zweren bij die dokter. En ze denken dat ze met het advies van die dokter een eind gekomen zijn. Ze zijn nou wat vromer. Ze zijn nu wat godsdienstiger. Ze zijn wat ernstiger. En ze denken daar al heel wat mee bereikt te hebben. Sommigen steunen daarop. En sommigen hebben daar genoeg aan. Wat bewijst dat? Dat ze nog nooit de aard en de ernst van de kwaal hebben gepeild. Ze zijn bij de eerste de beste dokter geholpen. Die dokter heette Mozes. En daar kunnen ze het mee doen. maar ze hebben de kwaal in hun leven nog nooit gepeild. Maar wie werkelijk iets van de kwaal van zijn leven ging peilen, die komt bij die dokter niet uit. En het advies van die dokter, als hij het gaat opvolgen, gaat hem juist nog ongelukkiger maken. Want je kunt niet meer bidden. Je bent een biddeloos mens van nature immers. Je kunt niet ernstiger zijn. Want je bent van nature ten aanzien van de geestelijke dingen niet ernstig. Je kunt niet meer God behagen en God dienen. Want alles aan onze kant, juist door die onreinheid en juist door die afschuwelijkheid van de kwaal, maakt ons ongeschikt om iets voor te brengen waar God behagen in kan vinden en waar mijn eigen ziel baat bij heeft. En als je van zulke adviezen moet leven, dan wordt het net als met die vrouw, hoe langer hoe erger met je. En hoe langer hoe moedelozer wordt de mens. En hoe langer hoe hopelozer wordt het. Er is geen hulp. Hulpeloos en hopeloos. En je komt helemaal in een geestelijk isolement terecht. Wie van u heeft dat wel eens ingeleefd? En wie van u weet daarvan? Om in dat geestelijke isolement terecht te komen en overal buiten te staan en armen te hebben, maar armen die veel te kort zijn. En je kunt er niet bij. En met alles wat je denkt en met alles wat je doet, schiet je niet op en kom je niet verder. Gans hulpeloos. Weet u daarvan, van dat leeggemaakt worden en van dat ontledigd, van dat arm gemaakt te worden, van een ellendige te zijn. Alle hoop mij gans ontviel. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Van alles geprobeerd, maar dit brak bij de handen af. En dat moest ik ook weer prijsgeven. En ik ben nog niks beter dan voor die tijd. Wat een nood. Wat een nood in een mensenleven. Wat een nood in een mensenleven die van Jezus niet weet. Want daar ligt het geheim. En daarom dit de tweede. Wat het gerucht omtrent Jezus uitwerkt. Ten lange leste heeft ze van hem gehoord. En in haar nood was dat de enige boodschap waar ze echt baat bij had. Dat was nou het enige wat haar echt weer nieuwe hoop kon geven. Dat gerucht, dat is een evangelie geweest. En een evangelie is een goede boodschap. En als God zo zijn evangelie geeft, gemeente, ik weet niet of u uit ervaring zo het evangelie ook wel eens hebt mogen horen. Als een evangelie, als een boodschap van de hemel voor hulpelozen en voor verslagenen van hart. O, dan is het in eerste aanleg nog maar een lichtstraal. Maar die enkele lichtstraal geeft toch in de duisternis van de nacht waarin we ons bevinden nieuwe hoop en verwachting. Die enkele lichtstraal die bewaart voor wanhoop, die bewaart voor wegzinken in de duisternis en omkomen. En weet u wat God dan doet? Als hij die lichtstraal laat vallen in ons leven, dan laat hij hem precies op tijd vallen. En wat werkt dat uit? Het woord van God zegt dat het geloof is uit het gehoor. En zo werkt de Heer nu altijd. Het geloof uit het gehoor. Dan komt er een en die vertelt het je van Jezus. Dan komt er een en die vertelt van de wondermacht van Jezus en de liefde van Jezus. Dan hoor je het woord verkondigen, dan lees je het in de schrift. Eigenlijk gaat het dan pas voor het eerst open. Je hebt er misschien al eerder van gehoord. Maar nu is het zo nodig in ons eigen leven geworden. Toen al die hoop mij ontviel en toen mijn geest in mij bezweek. Toen kreeg die tijding waarde. Toen was het alsof ik het met nieuwe oren mocht horen. Het gerucht omtrent Jezus, omtrent wat hij doet. En de geest paste toe bij die vrouw. En de geest paste toe bij al Gods kinderen, bij wie het geloof uit het gehoor is.
En dan kunnen ze het niet meer naast zich neerleggen. Dan kun je het niet meer vergeten. En dan wijken alle andere dingen naar de achtergrond. Dit beheerst je dan. En dan is er maar één vraag. Één vraag die ons bezighoudt. En hoe kom ik nou bij hem? Hij kan het. Bij hem moet ik zijn. Maar hoe kom ik nu bij hem? Ze gelooft het. Ze kan het niet meer in ongeloof naast zich neerleggen. Daar is het te sterk voor. Daar is de overtuiging te sterk voor. Daar is het werk van de Heilige Geest onwederstandelijk voor. Daar is de genadetijd van de Heere te precies voor. Ze kan het niet meer ontkennen. Maar de vraag, hoe kom ik nu bij hem? En ze besluit om te gaan. Gemeente, dat gerucht omtrent de Heere Jezus. O, heb u daar wel eens de waarde van gezien? Wat een wonder dat God ons dat laat verkondigen. Dat de Heere dat in ons leven nou een plaats geeft. Er zijn zoveel mensen die dat gerucht van Jezus nooit horen. Er zijn zoveel mensen van wie niet geschreven kon worden. Deze van Jezus horende. Maar van ons kan het ook gezegd worden. Dat we van Jezus gehoord hebben. En vandaag niet voor het eerst, maar al zo vaak. Die goede boodschap aangaande die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En er is geen heerlijker boodschap. Er is geen rijker genadewoord dan dat woord dat bevat ligt, dat besloten ligt in die naam. Jezus de Heere maakt zijn volk zalig van hun zonden. Kreeg dat gerucht voor u ook al waarde? Ach, een mens kan onder het gerucht van Jezus zitten zonder dat hij er naar luistert. Zonder dat het indruk op hem maakt. Zonder dat het iets uitwerkt in zijn leven. Hoeveel van ons zijn zo? Zittende onder het gerucht van Jezus. Terwijl we er koud onder blijven. Terwijl het niks uitwerkt in onze ziel. Zittende onder het gerucht van Jezus. Zonder dat we er bewogen door worden. Zonder dat het ons ontroert. Zonder dat het ons tot verwondering brengt. Zonder dat het ons iets zegt. En we hebben het gerucht aangaande Jezus gehoord. En we kunnen het zo weer over allerlei triviale aardse dingen hebben. Die geen wezen en geen bestand hebben. Hebben we dat gerucht van Jezus dan echt niet gehoord? Maar als het nou eens precies op tijd komt. En als de Heer het ons nou eens laat horen. Terwijl wij gans neergebogen zijn. En terwijl wij aan onze kwaal ontdekt zijn. En terwijl onze nood ons op het hart gebonden is. En terwijl we gans hulpeloos geworden zijn. O, dan krijgt dat evangelie ineens een andere kleur. Een andere klank. Dezelfde dingen. Maar ze klinken zo anders. Dezelfde werkelijkheden, maar nu zijn het pas werkelijkheden. Diezelfde naam, maar nu voelen we er pas wat van aan. Van hoe groot belang en van hoe rijke inhoud die naam is. Diezelfde wonderdaden, ze worden ons bekendgemaakt. Maar nu kregen we ze in ons eigen leven nodig. Zo luisteren naar het gerucht van Jezus. Terwijl andere deuren dichtgevallen zijn en andere wegen toegesloten werden. En dan die boodschap, Jezus, zijn barmhartigheid, zijn zondaarsliefde, de ruimte die er bij hem is, de bereikbaarheid. Dan kan een mens moed scheppen en dan geeft de Heere door dat gerucht ook moed. Dan is er nog een mogelijkheid. Dan is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan gaat het geloof door hem gewerkt ook aan het werk. En dan wordt het voornemen geboren. Ik zal tot hem gaan. Is dat een geloof dat niet aangevochten wordt en dat geen bestrijding kent? Het geloof is altijd aangevochten. En het geloof kent altijd bestrijding. Ook dit geloof. En als ze gaat met het vaste voornemen, dan gaat ze met dat ongeloof tegelijkertijd naast haar in datzelfde hart. En dan kan zij ook niet verder komen dan de vader van de maanzieke jongen. Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Die twee gaan altijd samen. Satan geeft zijn prooi ook niet zomaar op. Satan heeft knarsetandend aangehoord en aangezien dat het gerucht van Jezus tot haar kwam. En wat dat in haar leven uitwerkte. Satan zal wel proberen om haar toch bij Jezus vandaan te houden. En als ze al halverwege is om haar toch te doen teruggaan. En haar met een beschuldigend geweten toch weer van haar plan te doen afzien. Satan zal het niet opgeven. Maar wat blijkt sterker? Wie blijkt sterker? De Heilige Geest of de boze geest? Als God werkt, dan wordt het bestreden, maar dan kan het niet meer gekeerd worden. Als God werkt, dan breekt ze door al de bezwaren heen. Zelfs door de bezwaren die de wet op haar weg legt. Want als het geloof zo tot hem mag vluchten. Tot die gepredikte Christus, tot die bron van zaligheid. Tot die hoop van onze verwachting. Dan blijkt dat dat vluchten in het geloof tot Jezus niet te vergeefs is. Mag ik wel gaan? Wie ben ik? Onwaardig, onrein, mag ik hem wel lastig vallen? De wet houdt me terug, ik ben zo onrein, ik maak hem ook onrein. Als ik hem aanraak van achteren, dan kan ik wel net doen alsof het allemaal stilletjes gebeurd is en toevallig gegaan is. Mag ik het wel doen? Aan de andere kant, maar wat kan ik anders doen? Wat blijft me anders voor mogelijkheid open? En als de geest de overtuiging doet groeien. En als de geest, en daar komt het nou net op aan. De vrijmoedigheid geeft en versterkt. Dan gaat ze. En ze dringt door in die massa. En ze staat daar achter Jezus. Met een bonzend hart. Jawel, ik geloof het. En ze bukt zich. En nog één stap. En ze raakt dat kleed aan. En de genezing is haar deel. Mag dat dan zo? Ja, gemeente, dat mag. Dat mag met goddelijke toestemming. En zij kan dat allemaal niet beredeneren, maar God heeft het inderdaad toch in haar hart gelegd. En de geest heeft haar ook vervrijmoedigd. Om het dan toch zomaar te doen. Dat mag. Desnoods van achteren. Want je schaamt je zo voor je kwaal, nietwaar? En om dat nou te midden van al die mensen uit te zeggen. Je schaamt je toch om te vertellen waar je aan lijdt. En wat voor kwaal en wat voor ellende je deel is. Nou, dan mag het geloof desnoods van achteren komen. En dan wordt het nog niet beschaamd, want zo goedertieren is God. Zo barmhartig, zo vol ontferming is de Heere Jezus Christus. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En zo nederbuigend goed is, dat is Jezus, dat zelfs zo'n gebed... Zonder woorden, want zo was het tenslotte. En hij heeft het allemaal gezien, al stond hij met zijn rug naar haar toe. En hij heeft het geweten van die hand die uitgestoken werd. En toen die hand hem aanraakte, heeft hij het gevoeld, zo zegt hij straks, dat de kracht van hem uitging. En hij heeft zich niet voordat ze hem aanraakte omgekeerd. Want daar was alles mee verstoord geraakt. Maar hij heeft haar laten komen. En hij heeft gewacht totdat ze hem aanraakte. En totdat ze die zegen kreeg. En toen pas heeft hij zich omgekeerd. Zo nederbuigend en vol ontferming is de Heere Jezus die ons vanmorgen verkondigd wordt, gemeente. En de vraag uit onze tekst naar ons toekomend is, hebt u hem ook wel eens aangeraakt? Mag dat dan, ja. Maar ik ben onrein, toch mag het. Ik ben verdorven, toch mag het. Ik ben zo schuldig, toch mag het. Ik heb geen rechten, toch mag het. U bent er meer dan eens toe uitgenodigd. Tot hem te komen. Ben u nooit gekomen. Heb u nooit hem aangeraakt. Heeft de nood van uw ziel u dan nooit zo zwaar gewogen dat u geen andere kant meer uit kon? En dat er geen enkele andere weg meer open bleef? Kon u het dan altijd nog redden bij andere doktoren? En heb u nog nooit ontdekt dat het daardoor alleen maar erger wordt? En dat er daardoor niets opgelost wordt tussen God en uw ziel? En het gerucht van Jezus zoekt u te bewegen tot het geloof in hem? Kent u uw kwaal? Ben ik niet mee onbekend. Weet u wat het is om zondaar te zijn? De Heere heeft me er wel eens wat van laten gevoelen. Weet u wat het is om u voor Gods aangezicht te schamen? De Heere heeft me wel eens een keer in de nood en in de ellende gebracht. En waar bent u er nou mee naartoe gegaan dan? Er is maar één weg. En dat is die weg die ons in het evangelie gewezen wordt. Dat is die weg, al is het desnoods van achteren. En al is het dan desnoods met één bevende, sidderende vinger de zoom van zijn kleed aanraken. Maar buiten Jezus is geen leven. Buiten hem is geen genezing. Buiten hem is alleen maar een eeuwig zielsverderf. Vlucht dan tot hem. Om te ondervinden wat die vrouw ondervond aan haar lichaam. Om te ondervinden wat een mensenkind ondervinden mag aan zijn ziel. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Om te ondervinden wat die dichter van de 138ste psalm ondervond. Gij hebt mijn ziel op haar gebed gehoord, gered. Haar kracht gegeven. Amen. Het tweede vers van Psalm 138. Wij samen de Heere danken. Trouwe God, wij danken uw grote en heilige naam dat u ons ook in deze morgen nog uw goddelijk woord wilde laten horen. En dat u ons de weg wees, de weg die deze vrouw ook gewezen kreeg in het gerucht dat omtrent de Heere Jezus ook haar bereikte. En de genade die haar geschonken werd, deed haar die weg gaan, Heere. In het geloof. Wij bidden van u, o God, doe ons ook onze nood kennen. Daar ontbreekt het menigmaal aan. En omdat onze nood ons niet bekend is en omdat die nood niet drukt, dan kunnen we het ook nog zo makkelijk zonder en buiten u uithouden. Maar waar die nood werkelijkheid gaat worden, Heer, en waar alle andere deuren om geholpen te worden afgesloten worden, daar gaat dat gerucht omtrent Jezus waarde krijgen. O Heere, doe ons het zo eens horen en doe ons zo eens geloven en gebruik maken van die verse en levendige weg die gij geopend hebt om tot u te vluchten en om u te vragen, u te verzoeken, ja, u aan te raken, Heere, om zo ook genezing voor onze arme, verloren, onreine ziel te ontvangen. Gedenk ons, als we naar huis gaan, laat het gerucht omtrent Jezus niet tegelijkertijd verdwijnen, omdat wij andere geruchten en andere dingen weer zo belangrijk achten. Heer, het zou tot onze geestelijke schade zijn, weer van hem gehoord te hebben en er geen aandacht aan te besteden. O God, breng ons op de plaats waar we zijn moeten en doe ons iets kennen van de verwondering, van de vreugde, van de ruimte die het evangelie biedt, om zo ook door dat woord van u zalig te worden. We vragen u om uw genade. Breng ons ook vanavond nog weer bij elkaar. Laat uw geest ook dan in het midden der gemeente werkzaam zijn en zegen ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 86e psalm het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.